Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 13. Wat Sander Baars heus niet zo voetstoots wilde geloven, was toch gebeurd. Marien Hogenboom had gezegd dat zijn zoon, Klaas, persoonlijk zich bij Sander zou komen vervoegen. 2 dagen na het bewuste gesprek met Marien Hogenboom was in de avond Klaas Hogenboom bij Sander Baars gekomen en had Sander Baars te spreken gevraagd. Marie had hem in het kleine kamertje gelaten dat Sander gebruikte om leveranciers te ontvangen. Een erg zenuwachtig en verwarde Klaas Hogenboom had hier alles eerlijk opgebiecht. Sander Baars had hem zwijgend aangehoord en daarna gezegd dat hij het ergste vond dat Klaas geprobeerd had de schuld op Kees Schipper te schuiven. Dat was ingemeen van je, Klaas, had een boze Sander Baars gezegd. Je zult naar Kees Schipper moeten gaan en hem je spijt betuigen. En als je dat gedaan hebt en Kees heeft je verontschuldigingen aanvaard, dan kom je hier terug en dan zal ik er werk van maken dat je niet wordt vervolgd. Verder raad ik je aan om je schuld ook te belijden voor een hoger adres. Daar moeten wij allemaal dagelijks vergeving van zonden vragen, want we struikelen en vallen in alle dingen van dag tot dag. En van uur tot uur. Klaas Hogenboom was met lood in de schoenen naar de kerkstraat gegaan en had daar hakkelend gesproken tot een zwijgende Kees en Janus Schipper. Janus Schipper was eerst hoogrood en later lijkwit geworden. Zo wong die trouwe Janus zich op. Het is me ook geen kleinigheid als je zoon zo verdacht wordt gemaakt. Kees Schipper had achter zijn grote hand kalmerend op de arm van zijn vader Janus gelegd. Eindelijk had Klaas Hogenboom alles gezegd wat hij te zeggen had en hij droogde zijn zweet met zijn zakdoek. Kees Schipper stond op en vader Janus knikte instemmend. Vanavond, zei Kees, heb ik echt respect voor je gekregen. Het getuigt van zelfoverwinning om naar de kerkstraat te komen en openlijk te zeggen dat je heel veel verkeerd gehandeld hebt. Vader Janus zal er misschien wel een tekst uit de Bijbel voor weten. Ik ben helaas niet zo bijbelvast. Laten we 1 ding afspreken. Als Sander Baars over het geval heen kan stappen, dan stap ik er ook over. Er bestaat dan tussen ons geen wrok meer. En ik hoop, Klaas, dat je je les zult geleerd hebben. Want het spreekwoord zegt, met scha en schande wordt men wijs. Janus Schipper voelde op dat ogenblik zijn woede wegsmelten, toen hij die 2 grote jongens zo naast elkaar zag staan. Ik denk er krek 1 erover, Klaas, zei hij. Kees heeft het heel goed gezegd. En ik heb er niks aan toe te voegen, dan alleen dat wij er altijd over zullen zwijgen. Niemand zal ooit iets van ons te horen krijgen. Wat ze geen van beiden hadden verwacht, gebeurde. Klaas Hogenboom huilde. Mannen, snikte hij, jullie halen een pak van mijn hart. En ik beloof je dat ik het nooit zal vergeten en dat van dit ogenblik af mijn leven anders zal worden. Ik zie nu dat ik op een hellend vlak zat en dat ik bijna in het gevang was terechtgekomen, tot schande, niet alleen van mij, maar ook van mijn oude vader. Dankzij jullie kan dit nog voorkomen worden en zal Sander Baars genade voor recht laten gelden. Toen Klaas Hogenboom vertrokken was, keken Janus en Kees elkaar aan. En Janus zei beschaamd, Kees, Je hebt beter gehandeld dan ik. Want op het eerste ogenblik wilde ik de zaak doorzetten. Maar je hebt zonder het te weten mij op mijn plichten gewezen. Zou je gelukkiger geweest zijn, vader, als Klaas Hogenboom vanavond naar Dort was vervoerd? Vroeg Kees zacht. Natuurlijk niet, Johan. Niet alleen voor Klaas, maar ook voor zijn vader Marien was dit heel erg geweest. Veronderstel dat jij naar Dort was vervoerd. Ik zou me geen raad weten. Nee, het is veel beter zo. Zo kon het gebeuren dat Sander Baars bij Van der Langt op bezoek ging. Met het reeds vermelde gevolg. Niemand in Beierland kwam er het rechte van te weten. De mensen gisten wel wat er was gebeurd, maar ze zouden er niets van te weten komen. In de smederij werd er druk over gesproken, en de goede smid werd het meer dan beu. Hij gooide met een smak zijn voorhamer in een hoek en zei, luister nou eens, lieden, als er op jullie voorhoofd geschreven stond wat je zoal achterbaks had uitgevoerd, dan durfde je geen van tallen buiten te komen. Ik ben zelf ook geen lievertje, maar we moeten allemaal van genade leven. Houd daar maar rekening mee. Iedereen, de burgemeester, de dominees, de scheppertjes en ook de hoge bomen en zelfs Sander Baars de ouderling. Ja, ja, ook Sander. Alleen moet ik zeggen, en ik wil wel eens weten wie je durft tegen te spreken, dat Sander Baars de rechtvaardigste man is in heel Beierland. IJzeren Willem knikte. Hij pakte de zware voorhamer weer op. Op Sander Baars kan je een spijker recht slaan, zei hij met klam. Die man heeft een invloed in Beierland, dat is ongehoord. Moet je toch zien wat die Kees Schepper en Piet Brussaert voor hem doen. Van Piet Brussaert is dat te begrijpen. Die postloper is altijd een goede jongen geweest. Maar Kees Schepper, die kennen we toch allemaal. Geen kwaaie knul, maar ik eet liever met hem dan dat ik een robbertje met hem vecht. Nou, die Sander heeft ook Kees gewoon om zijn vinger gewonden. Kijk, zie je, dan moet je wel wat in je mars hebben. Zo ging er in Beierland een goed gerucht rond van ouderling Baars. Vader Marien Hogenboom was die zomer een blij en tevreden man. Eerst was hij bang geweest dat de aanvankelijke verbetering bij zijn enige zoon Klaas maar voor korte tijd zou zijn. Hij had er helemaal geen vertrouwen in. Klaas brak echter radicaal met zijn vroegere leven. Hij zei de veehandel vaarwel en verkocht alles wat hij nog had aan vee. Hij vroeg aan zijn vader om een klein boerderijtje dat juist vrij van pacht was gekomen en waar de pachtboer en zijn vrouw op jaren waren. Ze konden gewoon in de boerderij blijven wonen, want Klaas bleef thuis. Er was een paar hectare bouwland en wat boomgaard bij, en die ging Klaas voor eigen rekening bewerken. Hij kocht 2 paarden en 3 koeien en bewerkte de grond, terwijl hij de koeien in de boomgaard liet grazen. Alles beredderde hij zelf. Vader Marien sloeg het allemaal met verwondering gaden. En daar hij zelf toch ook boer in hart en nieren was, hielp hij zo nu en dan een handje. Oude Marien kreeg er weer plezier in en hij merkte tot zijn blijdschap dat zijn zoon het goed deed. Klaas was, als hij niet aan het werk was, thuis. En er braken nieuwe tijden aan in het huis Hogenboom. De huishoudster had nu wel wat meer werk, maar ze deelde toch ook graag in de huiselijke vreugde. En ze dacht er niet meer aan om weg te gaan. Klaas en zijn vader waren goed voor haar en ze behandelden de goede vrouw als een gewaardeerd huisgenote. Ik, placht ze tot haar bekenden te zeggen, ben bij de Hogenbomen met mijn gat in de boter gevallen. Ik heb het er best naar mijn zin. En die mannen, ze zijn alles voor mij. Klaas Hogenboom ging wel vaak op bezoek bij Sander Baars. En ook Marien kwam veel bij Sander en moeder Sanne. Zo stevig had Klaas met zijn vroegere leven gebroken dat hij ook weer naar de kerk kwam. En daarnaast zijn vader midden in het schep van de kerk zat. Die oude Marien Hogenboom werd met de dag jonger. Het viel hem bijerlangt wel op dat Kees Schepper en Klaas Hogenboom ook vaak samen werden gezien. Die twee schenen het samen ook best te kunnen rooien. Kees Schepper reed nu eenmaal in de 14 dagen met de kaaswagen. Want Sander had zijn werk voor een groot gedeelte hervat. Alleen eenmaal in de 14 dagen ging Kees er nog op uit. Want Sander was heel goed opgeknapt. Maar hij mocht toch niet alle risico's nemen van dokter Lodder. Eén ding bevreemde Sander Baars. Nu de zaak zo gelopen was, meende hij dat vandaag of morgen Kees wel zou proberen met zijn dochter Marie aan te pappen. Het gesprek met Janus, al was het lang geleden, herinnerde hij zich nog best. Hij wist ook dat hij nu geen doorslaggevende bezwaren meer zou hebben tegen Kees Schepper. Kees kwam nog wel niet in de kerk, maar volgens Sander zou dat heus zo lang niet meer duren. Er gebeurde echter op dat gebied helemaal niets. Kees scheen alle interesse in Marie Baars te hebben verloren. Dat viel ook op in de kerkstraat. En moeder Klaatje begreep er niets van. Ze meende toch zeker te weten dat in de tijd Kees op Marie liep. En nu gebeurde er niets. Hij was vriendelijk tegen Marie, maar hij bracht haar bijna nooit meer thuis. Op zaterdagavonden was hij bijna nooit meer op de dijk. En in de cafés kwam hij helemaal niet meer. Meestal zat hij zaterdagavonds in de stal bij Klaas Hogenboom. Of hij was aan huis bij Hogenboom. Dikwijls was hij in het pakhuis van Sander Baars en zorgde daarvoor de blas. Het paard was erg op Kees gesteld en dat was wederkerig. Sander Baars maakte er wel eens een grapje over. Blas heeft nu 2 bazen, zei hij. Ik weet zeker, als dat dier praten kon, dat hij maar 2 namen zou noemen. Kees Schepper en Sander Baars. Het was opmerkelijk hoe goed Blas hem kende. Als Kees het pakhuis binnenkwam, floot hij 2 maal bij de deur. En dan spitste Blas de oren en keek verlangend om. Sander Baars lachte dan en zei, ja hoor Blas, daar komt hij. Blas liet dan een kort gehinnik horen en Kees verscheen dan met een mangel of met een arm met hooi. Nee, als Kees Schepper nu toestemming had gevraagd aan Sander Baars om met Marie te verkeren, dan had hij de volle toestemming gekregen. Kees Schepper had er helemaal geen behoefte meer aan en Marie, die er eigenlijk nooit aan had gedacht, had er helemaal geen moeite mee. Eenmaal had Lijber de boerenpoging gewaagd, maar het antwoord van Marie was duidelijk geweest. Hoor eens hier, Lijbert, ik vind je een beste jongen. Maar voor verkering moet er meer zijn. En dat is er niet, of nog niet. Laten we er dus maar niet meer over praten. Op de vraag van Lijbert of er misschien iemand anders was, had ze kort geantwoord. Nee hoor, er is niemand anders. Daar kon de bescheiden Lijbert het voorlopig mee doen. Nee, Kees Schepper had er zo zijn eigen gedachten over. Hij had op de Korendijk in de bruine kijkers van Liesje Kramer gekeken. En dat meisje met haar zwarte haar kon hij maar niet vergeten. Hij was echter nog niet met zichzelf tot klaarheid gekomen. En hij wist dat Liesje op hem wachtte. Het was met niet zoveel woorden gezegd, maar die keer dat hij langs het huis bij de kerk was gereden en toen hij die bepaalde opmerking had gemaakt, had hij wat in die bruine ogen gelezen, dat hem stil had gemaakt. aan waar hij in verloren ogenblikken mee bezig was. Het was wel een eind weg, maar hij moest binnenkort op een zaterdag eens naar de Korendijk. Hij moest toch eens een praatje gaan maken met Liesje Kramer. Volgende week moest hij juist een rit maken naar Gouwswaard en omstreken. En dan moest hij bij vrouw Klein nog eens uitslaan naar Liesje en proberen een afspraak met haar te maken. Hij kon niet blijven uitstellen. Wat Kees niet had durven hopen, gebeurde op die volgende rit. Kees wist dat de tijd snel naderde, dat Sander Baars zijn werk weer helemaal zou kunnen hervatten. Het was een heel goed mogelijk dat dit zelfs zijn laatste rit zou zijn, die via de Korendijk ging. Het was dan ook niet vreemd dat hij met zijn hoofd die keer meer bij Liesje Kramer dan bij de kaasverkoop zat. Gelukkig had dit geen nadelige gevolgen, want Kees was nu bij de klanten al zo bekend dat hij als een goede vriend werd begroet. Zo tegen 1 uur reed hij door de dorpsstraat op weg naar vrouw Klein om zijn boterham op te eten. In de dorpsstraat keek hij verlangend uit naar Liesje Kramer. Eigenlijk was dat overbodig, want het zou al een groot wonder zijn als hij het meisje zo in de middag op etenstijd in de dorpsstraat zou zien. Ze zou thuis zijn of aan het werk bij de een of andere boerin. Er was dan ook niets van Liesje te bespeuren. En Kees reed dan ook, hoewel hij er helemaal niets nodig had, langs het huisje van de Kramers bij de kerk. Er was achter niets te zien. Mogelijk zaten vader en moeder Kramer aan het middagmaal, of ze waren niet thuis. Kees reed dus maar gewoon naar vrouw Klein. Hij zat de blaas vast aan het hak en verzorgde het trouwe dier. Hij wilde juist vrouw Klein om een emmer water vragen toen de deur openging. En niet vrouw Klein, maar Liesje Kramer verscheen. Kees keerde zich met een ruk om en staarde verbaasd naar Liesje. Opoe zegt dat je wel een emmer water voor Blas zou willen hebben. Kees, zei Liesje wat aarzelend. Kees dacht, nu of nooit. Hij hapte even naar zijn adem en zei toen, graag Liesje. En een beetje overbodig voegde hij er nog aan toe, ben je vandaag hier, Liesje? Liesje lachte. Je ziet het, zei ze. Ik ben vandaag aan het werk bij Opoe. Kom, ik ga nu een emmer water putten, achter het huis voor Blas. Kees volgde met een blij gezicht het meisje. Ik ga wel even mee, zei hij opgewekt. Zo'n emmer water is nogal zwaar voor een meisje. Liesje lachte een beetje en spottend met haar witte tanden kwamen bloot. Ik heb heus wel wat zwaarder werk gedaan, hoor Kees, dan een emmer water dragen, zei ze. Als je bij de Korendijkse boeren werkt, zijn die zo zorgzaam niet, en is het aanpakken geblazen. Vlug verdween ze achter het huis, op de voet gevolgd door Kees. Blas, voor de wagen, keek het zweetal na. Toen knipoogde het dier en besteedde zijn aandacht aan de haverzak die Kees had omgehangen. Het akertje rammelde aan de ketting de regenput in, en vlug aanhangig haalde Liesje de aker op en goot deze in de emmer uit. Die was half vol en opnieuw rammelde de aker in de put. De emmer was nu goed gevuld. Maar Kees had plotseling helemaal geen haast om de emmer op te nemen. Hij pakte het leuke Liesje bij de schouders en zei schorrig, luister eens, Liesje, herinner je nog die dag dat ik langs jullie huis reed bij de kerk? Weet je nog wat ik toen gezegd heb? Liesje staarde naar haar witte klompjes. Toen hief ze haar blozend gezichtje op en zei, ik weet dat nog woordelijk, Kees. Het was zeker een grapje van je, niet? Kees Schepper werd rood tot in zijn hals toe. Ik ben geen groot redenaar, Liesje, zei hij haperend. Het is nu niet de tijd en de gelegenheid om je het een en ander te gaan vertellen. Maar ik wil je graag voor zaterdagavond met je een afspraak maken. Tenminste, als er geen ander voor me is geweest. Ik heb het nogal lang laten sloffen, omdat ik nog steeds niet met mezelf in het reine was. Er ging een rilling door de schouders van Liesje. En Kees voelde dat. Er is geen ander, Kees, fluisterde ze. Je mag zaterdagavond komen. Waar spreken we af? Om 7:00, bij de kerktoren. Zou je dat kunnen halen? Het hart van de grote Kees Schepper maakte een luchtsprong bij die woorden. Natuurlijk, Liesje, zei hij. Ik hoop present te zijn, om 7:00. Je moest eens weten, schat, hoeveel ik van je hou. Hij keek even schichtig om zich heen en toen deed die Kees Schepper iets wat hij zelf nooit voor mogelijk had gehouden. Hij pakte het blozende kopje beet en hij deed het heel voorzichtig met zijn grote handen. Hij kuste het gezichtje op beide de wangen en zei zachtjes in haar oor, lieverd. Toen liet hij haar snel los, want voor op het straatje hinnikte Blas. Kees pakte de emmer en liep naar de straat, maar hij voelde plots een paar stevige meisjesarmen om zijn hals en hij morste water. Liesje fluisterde in het niet kleine oor, Kees Schepper, ik hou ook van jou. En ze zoemde hem dat het klapte. De pad van Kees viel op de grond. En toen hij bukte om hem op te rapen, kwam de kleine en smalle vrouw Klein net om het hoekje en riep, waar blijven jullie met het drinken van Blas? Hoor je het arme dier niet? Kees schrok en Liesje niet minder en Lies zei, ja opoe, we maakten even een praatje, Kees en ik. Blas krijgt nu zijn drinken hoor en Kees komt straks binnen om te eten. Vrouw Klein keek met haar vriendelijk gezicht de beide jongelui eens goed aan en zei lachend, kom, kom, je hebt straks tijd genoeg om te praten. Geef Blas nu eerst de emmer en dan ga ik vast koffie inschenken voor Kees. Hij ziet er naar uit dat hij ook dorst heeft, want hij ziet zo rood. Vrouw Klein verdween weer in haar huisje en Kees fluisterde. Ik geloof dat ze het gemerkt heeft, Liesje. Ik hoop dat je het niet vervelend vindt. Ik vind het helemaal niet vervelend, Kees. Ze komt er toch vandaag of morgen achter. En ik weet zeker dat ze er blij om is. Oepoe, mag je wel. Dat heb ik al lang al gemerkt. Nu, dan is dat er vast in orde. Ik hoop dat ik bij je vader en moeder ook in de smaak val. Liesje lachte weer. Maak je daar maar geen zorgen over. Ik reken op je zaterdagavond, bij leven en welzijn. Blas kreeg zijn drinken en het tweetal verdween in het huisje van vrouw Klein. Natuurlijk had vrouw Klein het gemerkt, maar ze liet er niets van merken en sloeg het tweetal glimlachend gade. Ze vroeg belangstellend naar de gezondheid van Sander Baas. Kees kon haar vertellen dat het niet lang meer zou duren of Sander kon zijn werk weer helemaal hervatten. Hij voelt zich buitengewoon goed en hij zou al graag al helemaal begonnen zijn als dokter Lodder hem niet had gewaarschuwd voorlopig nog maar zoetjes aan te doen. Vrouw Klein lachte wat. Ach, Sander, zei ze, hij heeft een goede knecht aan jou, Kees. Kees zei heel erg bescheiden, nu, vrouw Klein, ik weet niet of je me niet te veel lof toezwaait. Ik doe mijn best, maar ik ben nu eenmaal geen handelaar en ik ben tuinder in hart en nieren. Het geval lag er toen en de zaak van Sander moest worden gered. Dat Piet Brussard en ik dat met redelijk resultaat voor elkaar hebben gekregen, daar zijn we dankbaar voor. Jullie moeten toch ontzettend veel met Sander Baars op hebben, vond vrouw Klein. Ik heb nog nooit gehoord dat een man zo belangeloos werd geholpen door een paar jongens. Voor Sander Baars lopen wij door het vuur, vond Kees. Die man is het waard. Hij doet veel voor een ander en ik zou je staaltjes kunnen vertellen. Maar dat doe ik niet, omdat Sander dat nooit goed zou vinden. Sander zou zeggen, een mens verheft zichzelf veel te gauw op zijn goede werken. Een christen doet die werken vanzelf en alleen uit dankbaarheid. Dat is Sander Baars ten voeten uit, zei vrouw Klein. Mijn goede jongen, hou die Sander maar in ere. Hij is het meer dan waard. Kees Schepper had gegeten en koffie gedronken. En hij nam afscheid van vrouw Klein en Liesje. Ik denk dat ik voor de laatste maal met de kaaswagen bij je ben geweest, vrouw Klein, zei hij. Het ziet er naar uit dat het nu voortaan Sander zelf weer komt. Ik mag je nog wel hartelijk bedanken voor je lekkere koppen koffie en voor de goede ontvangst. Ik heb er wel trouwens vertrouwen in dat ik je nog wel meer zal komen opzoeken, maar dan zonder kaas. Liesje kreeg een hoogrode kleur en mevrouw Klein keek ondeugend haar kleindochter aan. Ik denk zo, Liesje, dat jij daar wat meer van af weet, zei ze lachend. Ik ben een oude vrouw en ik wil me nergens mee bemoeien, maar ik wil dan wel zeggen dat als het waar is dat Kees op de Korendijk nog iets meer heeft gevonden dan alleen maar kaas verkocht, dat ik hem dat van harte gun. Liesje kon geen woorden vinden en ze keek een beetje hulpeloos naar Kees. Ik kan me er verder nog niet over uitlaten, vrouw Klein, zei Kees. Maar de kans is groot dat ik binnenkort wel eens meer aan zal komen wippen om een kop koffie van je te drinken. Ik wens je verder het allerbeste en nogmaals bedankt voor de vriendelijke ontvangst. Vrouw Klein gaf Kees Schepper een hand en Liesje volgde Kees naar buiten. Vrouw Klein deed of ze dat niet merkte. Opoe heeft het al begrepen, Kees, zei het meisje. Van die kant zullen er geen bezwaren zijn, dat heb je wel begrepen. En ik denk van thuis ook niet. Mag ik zaterdagavond op je afgesproken plaats op je rekenen? Bij leven en welzijn kom ik, Liesje. En als er wat in de weg zou komen, zal ik het laten weten. Ik ben een rare vent, meisje. Maar, om het met Sander Baars te zeggen, volkomen te vertrouwen. Kees klom op de bok en boog zich voorover naar het meisje. Vluchtig beroerde hij met zijn mond de wangen van het meisje. Liesje echter sloeg haar armen om zijn hals en kuste hem innig. Dag Kees, ik zal iedere nacht van je dromen, zei ze. Kees zwaaide naar het raam van vrouw Klein en toen naar Liesje. Ik ben de gelukkigste jongen van Beierland, Liesje, zei hij. De kaaswagen reed weg en Liesje ging nog een keer te hebben gezwaaid naar binnen. Vrouw Klein stond bij de tafel en zei lachend, je nam nogal uitgebreid afscheid van Kees Schepper, Liesje. Je hebt het al begrepen, niet Opoe, zei het meisje. Hij hoopt zaterdagavond naar de Korendijk te komen, voor mij. En ik verlang nu al naar de zaterdagavond. Mijn kind, zei vrouw Klein, ik heb het al gezegd. Ik hou me er helemaal buiten, want ik ben een oude vrouw. Maar laat ik je één ding zeggen. Als het wat wordt tussen Kees en jou, dan heb je een goede keus gedaan. Want die Kees Schepper heeft een hart van goud. Kees Schepper was op weg naar de Hitsers en overdacht onderweg de stand van zaken. Hij was gelukkig, want hij begreep dat dit Liesje Kramer hem trouw zou blijven en hij verwachtte geen moeilijkheden bij haar thuis. Vader Janus en moeder Klaartje zouden blij zijn dat hun losse zoon vaste verkering had en dan met een kleindochter van vrouw Klein. Hoe was het mogelijk dat in zijn denken Marie Baars zo naar de achtergrond was gedrongen en dat hij nu zeker wist dat hij nooit van Marie had gehouden zoals een jongen van een meisje behoort te houden? Waarom had hij zich vroeger zo druk gemaakt om Marie Baars? Eigenlijk behoorde Liesje dat te weten en hij nam zich voor dat goed met Liesje uit te praten. Hij wilde ook met Sander Baars een gesprek hebben over Marie. Met Marie zelf niet, want er was nooit iets tussen hen geweest. Het was mogelijk dat Sander en moeder Sanne misschien iets hadden gemerkt. Of dat vader Janus er misschien met Sander over had gesproken. Hij wilde helemaal schoon schip maken, opdat er geen misverstanden zouden kunnen ontstaan. Zo volbracht Kees Schipper zijn laatste reis met de kaaswagen voor Sander Baars. Toen Kees die avond naar Beierland terugreed, zat hij uit te rekenen hoe lang hij zou moeten lopen naar Gouwswaard. Ze waren wel bezig de tramlijn aan te leggen naar Gouwswaard, maar die lijn was er nog niet klaar. Hij zou zeker ruim 2 uur nodig hebben en dan nog eens 2 uur terug. Zijn vorige kameraden zouden zeggen, wat je ver haalt is lekker. Veronderstel dat het zaterdagavond zou regenen of stormen. Gek dat hij daar helemaal niet aan had gedacht. En Liesje schijnbaar ook niet. De Korendijk lag nu niet bepaald naast de deur. Misschien dacht Liesje dat hij met de kaaswagen van Sander Baars zou komen. Kees grinnikte zachtjes. Een verliefd mens ziet geen moeilijkheden, mompelde hij. Plots schoot hem een verlossende gedachte door het hoofd. Hij sloeg op zijn knie, dat hij daar nu niet eerder aan had gedacht. Klaas Hogenboom had een tilbury met 2 paarden. Hij wist zeker dat Klaas hem graag de tilbury aan een paard wilde lenen zaterdagavond. Dan kwam hij heel wat gemakkelijker in Gouwswaard. Hij moest dan natuurlijk aan Klaas wel zeggen waarvoor hij paard en wagen nodig had. Maar Klaas zou zijn mond wel houden. De jongen was toch helemaal veranderd. Op hetzelfde ogenblik dat Kees daarover zat te prakiseren, sloeg Liesje Kramer haar handen in wanhoop om haar hoofd. Ze dacht ook aan de afstand die er lag tussen haar en haar geliefde. Hoe moet hij op zaterdagavond hier naartoe komen? Vroeg Liesje zich wanhopig af. Ik heb er helemaal erg in gehad dat Beierland aan de Korendijk zo ver van elkaar afleggen. Verbeeld je eens dat het hard regent of waait. Als hij heel dat eind moet lopen in zulk weer, komt hij hier aan als een natte poedel en regent hij tot op zijn hemd door. Wat ben ik verschrikkelijk dom dat ik daar niet aan gedacht heb. Er was echter niets meer aan te doen. De afspraak was gemaakt en ze moest nu maar hopen dat Kees een oplossing vond om zijn belofte na te komen. Ze werd weer wat rustiger toen ze eraan dacht dat Kees zelfverzekerd had gesproken en dat hij had gezegd dat als er wat tussen zou komen, hij het haar zou laten weten. Klaas Hogenboom keek Kees nadenkend aan toen Kees hem de tilbury aan een paard te leen vroeg voor zaterdagavond. Natuurlijk, Kees, dat komt in orde, zei hij. Je weet de weg en je kan de spraak. De tilbury staat in de wagenschuur en de lampen zijn gevuld. Als ik jou was, zou ik de vos maar nemen. Dat paard is mak in alle tuigen en ik gebruik dat paard ook voor de tilbury. Tegenwoordig rijd ik niet zoveel meer als vroeger, gelukkig niet. Ik reed meestal naar plaatsen waar christenmens beter vandaan kan blijven. Nu, zei Kees, bij voorbaat hartelijk dank, Klaas. Ik moet zaterdagavond bij leven en welwezen naar de Korendijk. Want ik heb daar met een meisje afgesproken. En ik zag er tegenop om heel dat eind te lopen. Je moet rekenen, ik moet ook weer terug. Ik zat ermee, tot ik aan jou dacht. En ik dacht zo, Misschien kan Klaas me helpen. Klaas Ogenboom lachte nu voluit. Natuurlijk, met alle soorten van genoegen kun je over mijn gerei beschikken, zei hij. Een meisje, zeg je, jongen. Ik dacht dat het een feit was dat je achter Marie Baars aan zat. Tegen jou gezegd en gezwegen, Klaas. Dat was ook zo, maar nu niet meer. Ik ben erachter gekomen dat er meer moet zijn dan alleen maar een begeren naar een zaak die je graag wilt hebben. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dat begrijp ik best, antwoordde Klaas Hogenboom. Ik heb vroeger ook altijd in de begeerte geleefd. En het heeft me tot dingen gebracht, daar weet je alles van, die schandelijk zijn om uit te spreken. Ik heb mijn vader ontzaglijk veel verdriet gedaan. Dankzij de vergevingsgezindheid van Sander Baars aan jouw medewerking ben ik voor de schande gespaard gebleven. En nu ben ik ijverig bezig om een ander leven te gaan leiden. En je ziet dat mijn vader gewoon een ander mens is geworden. Ik zag helemaal nog niet dat ik er ben. Maar het gaat toch wel veel beter, uiterlijk gezien. Nu, Klaas, daar zijn we het wel over eens, zei Kees zacht. Je weet dat ik vroeger ook niet zo'n brave jongen was. Maar sinds ik met Sander Baars omga, is het allemaal anders geworden. Ik hoop dat het wat wordt met het meisje op de Korendijk. En ik heb er goede moed op. Ze komt uit een goed nest. En ze is ook wel aardig om te zien, zou ik zo zeggen. Ik wil niet nieuwsgierig zijn, zei Klaas. En ik vraag ook niet verder. Ik weet dat wagen en paard in goede handen zijn. Hier heb je de sleutel van de wagenloods. En hou de sleutel maar. De stal weet je, want ik zal zorgen dat zaterdagavond de vos op stal staat. En als je terugkomt, zet je het dier dan maar weer op stal. Kees bedankte Klaas Hogenboom. Maar daar wilde Klaas niet van horen. Je weet wel, zei Klaas, voor jou doe ik alles. Vader Janus en moeder Klaartje waren verrast. Toen Kees zei dat hij zaterdagavond met gerei van Klaas Hogenboom naar de Korendijk ging. Moet je daarheen, voor Sander Baars, wilde Nel nieuwsgierig weten. Nee, zusje, voor andere zaken. En als alles goed gaat, zal je daar wel meer van horen. Nel deed verontwaardigend. Heb je soms op je kaasreizen daar een meisje aan de haak geslagen? Informeerde ze met echt vrouwelijke nieuwsgierigheid. Dat is voor jou een vraag en voor mij een weet, was het antwoord. En Til... Mens nog aan toe, zei moeder Klaartje, kreeg jij zomaar de tilbury en het paard van Klaas Hogenboom? Ja, moeder, ik zag er toch wel een beetje tegenop om heel dat eind twee keer te lopen, antwoordde haar zoon. Dat vond Janus ook. Ik vind het mooi dat je ons zegt waar je zaterdagavond heen gaat, zei hij. Dat waardeer ik. Waarom is het? Dat horen wij misschien wel later. Ongetwijfeld, zei Kees. Het laat zich aanzien dat ik toch met mijn kaasreizen, zoals zus Nel altijd pleegt te zeggen, toch heel wat heb verdiend. Al is het niet in geld uit te drukken. Kijk eens aan, zei Janus Schipper tevreden. Zwijg er verder maar over, Kees. We willen het niet weten. Persoonlijk weet ik dat je geen kwaad zult besteken. Pas maar goed op het paard en op de wagen van Klaas. Want hij vertrouwt je daar een aardige duit mee. Die Klaas Hogenboom is ook omgedraaid als een blad van een boom, dacht moeder Klaartje hardop. Vroeger was het een jongen waar geen land mee te bezeilen was. En tegenwoordig past hij voorbeeldig op. Je ziet zijn vader Marien met de dag vooruit gaan. Dat is erg gelukkig. Zowel voor Klaas als voor zijn vader, meende Janus. Nel zeurde nog wel wat door, maar Kees keek haar lachend aan en zei, hou nu maar op, Nel, je komt het toch niet te weten. Als het zover ooit komt, zal ik het jou als eerste vertellen. Daar fleurde Nel van op. Kees, zei ze, Je bent een fidele broer. Dank u wel voor uw aandacht.